zullen onze Bijbels openen. Colossense. Het derde hoofdstuk. Gaan we een stukje lezen. Colossense hoofdstuk 3. We gaan lezen, dat is het beste dat je eigenlijk met het woord van God kunt doen. En er staat indien, of liever gezegd, sinds. Sinds gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. En, mooi woord, hè? Zoekt. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Het is interessant als je deze versen neemt en je neemt daar de werkwoorden van. En die zet je eens onder elkaar uit ieder vers. En dat is, je bent opgewekt en je zoekt en je bedenkt en gestorven en verborgen, hè, verschijning, tweemaal. Als je die onder elkaar zet, dan krijg je een beeld van wat er aan het gebeuren is. Dan zie je ook een volgorde, die wat er gebeurt. Hè? En dus houden we altijd een volgorde in de gaten. Zie waar het mee begint, waar we mee verder gaan. Hè? Dus je ziet hier hoe het doorgaat. Dus. En we zien dus ons leven, dat in Christus, met Christus geborgen in God. Dat is een prachtige plaats natuurlijk. Want eerst krijg je deze dingen en dan krijg je wat, ik zou haast zeggen, wat moeilijkere dingen. Hè? Ik weet niet of dat je dat opvalt. God die geeft eerst en dan laat hij je wat zien dat daarmee te maken heeft. Gaan we kijken of dat we dat hier ook kunnen zien. Want nu, het volgende werkwoord is wat? Dood, ja. Dood. Nou, ik weet niet hoe je dat doet. Misschien weet u dat wel. Maar dan zie je natuurlijk al direct. Dan heb je alweer te maken met die eerste gave. Huh? Die eerste gave komt hier alweer naar voren. Overgave. Dood. Ja, want dat lezen we ook in Romeinen 6. Dat is helemaal het onderwijs van Romeinen 6 natuurlijk. Dan moet je eens kijken. Dood aan de leden die op aarde zijn. Dus dit noemt hij de leden. Zie je dat? Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. En die niet anders is dan afgoderij. Zo, dat wordt eigenlijk allemaal onder één hoofd gezet. Afgoderij. Dat is een handeling. Nu is het vaak zo dat we lezen wat van dingen. Oh ja, nou, daar heb ik eigenlijk niks van boodschap aan. Ik ben niet bezig met hoerij, onrein en zo. Het gaat er dus even niet om of dat je dat wel eens gedaan hebt. Maar het gaat erom. Is het mogelijk dat je dat doet? Is het mogelijk dat je deze dingen doet? Dat je er mee bezig zou kunnen zijn? Of zeg je, nee, dat zal mij niet overkomen. En het gevaarlijke is dan begeef je direct op gevaarlijk terrein, want dan zul je zien dat misschien je het eerste daarin wou. En God laat ons dus eerst zien onze positie, en die is in Christus. Onze positie is dus in Christus. En dan laat u, want hij heeft eerst gezegd, hè, dat we zijn gestorven, gij zijt gestorven, hè? En in vers 3. En uw leven is verborgen met Christus in God. He, dus hij laat je eerst zien. En dan zegt hij, ja, even wachten. Want we hebben een kleine moeilijkheid. eigenlijk hebben wij helemaal geen moeilijkheid, maar we hebben een kleine moeilijkheid, zou ik even zeggen. Want het is de bedoeling dat we naar boven kijken, en dat is het eerste wat hij aangeeft. Maar hij zegt, dus met andere woorden, maar je bent nog wel op aarde. En soms, hè, dan is het veronderstel dat je bent, misschien zelfs een Bijbelstudie gaat verhuizen, het is net of dat je in de hemel bent. Ik zou bijvoorbeeld, ik zeg niet dat we dat sinds niet gehad hebben, maar ik weet nog, ik was nog niet zo lang bekeerd en ik kwam in de gemeente. En 's morgens om 7:00 hadden ze bidstond, we kregen evangelisatiedienst. Dat betekent dat iedere avond was er een evangelisatiedienst, een evangelist. En werkelijk, dat was om zielen te winnen, om het zo even uit te drukken. En 's morgens ging ik naar die bidstonden toe. En dan moest ik al een half uur rijden, ik moest alles gedaan hebben thuis, want ik boerde toen. En dan was ik daar, ik probeerde altijd iets mee terug te nemen natuurlijk, van de stad ik naartoe was. Maar goed, en ik herinner me nog, dan zat ik daar tussen die mannen in, die de heren al jaren kennen, en dan zaten we met een groepje op de knieën. Ik dacht echt dat ik in de hemel was. Eerlijk, ja, ik wist natuurlijk wel dat het niet zo was, maar tegelijkertijd de realiteit van de aanwezigheid van God. Die was zo reëel. Maar, hij zegt, ja, dat is mooi. Maar, je bent nog op de aarde. Je bent nog op de aarde. We hebben een uitdrukking, het is in Engels een uitdrukking, die is dan moeilijk te vertalen. En dat is deze, voor degene die het mee kunnen nemen. Some people are so heavenly minded, they are no earthly good. Zo. Sommige mensen die zijn zo met de hemel bezig dat ze deugen niet meer voor de aarde. Ze zijn er absoluut niet goed meer voor. Die kunnen er niks mee doen, met andere woorden. Die zijn dus niet in balans, die zijn uit balans. En nou wat hij hier ons geeft is een balans, een evenwicht. We luisteren, het begint met, kijk maar, zoek de dingen die boven zijn. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn. En we zijn dus in, met Christus geborgen, in God. Hij wijst je helemaal naar boven. Even herinneren nou, zegt hij. Je bent nog op de aarde. Hè? Nou, moet ik, houd dit even vast en kijk een klein stukje terug met me in 1 Korinthe, het 15e hoofdstuk. 1 Korinthe 15. We hebben het pas ook nog eens over wedergeboorte gehad. Als voor degene die, moet ik even denken waar dat was. Oh, als een naalplek kwam. En voor degene die dat hier niet gehoord hebben, je kunt dat allemaal nu op de website. Zo. Je kunt alles volgen als je dat wil. Ik zeg niet dat het allemaal kan, maar in ieder geval. Ik ben bij vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Ja, logisch hè. Als je niet op deze aarde geboren bent, en niet in het vlees geboren bent, zul je ook nooit in de geest geboren worden. Dat is, ik denk niet dat uitleg nodig heeft hè. Nou, we lezen verder. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde. Zie? Stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. zien hoe hij iedere keer weer de voorbeelden zelf geeft. Het is mooi dat we die voorbeelden kunnen zien ook. Hè? Ik had hier nog eens iets in Johannes 8, stond er ook iets over. Kijk of dat we dat kunnen vinden. De Heer Jezus die is hier aan het woord, Johannes 8. En ik zal een klein stukje dan met u lezen, is niks beter dan het lezen nogmaals. Vers 21, Johannes 8, vers 21. Hij zeide dan wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken. En in uw zonden zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Dus die hadden hem al helemaal niet begrepen. En hier is het antwoord. En hij zeide, gij zijt van beneden. Ik ben van boven. Huh? Gij zijt van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Dus hier is de Jezus. Nou, zei je, snapte dat niet. Zei dan zei dat hem, wie zijt gij? En Jezus zei dat hem, wat spreek ik eigenlijk nog met u? Met andere woorden, ja. Zal ik je nog tijd geven? Want je begrijpt er toch niks van. Zie je dat? Zo, en zo zijn we daar dus bezig. Als je in Colossense, natuurlijk het hele boek spreekt ervan. Het in Christus. In Christus is alles volbracht. En uw leven is in Christus. En met Christus verborgen in God. Zo, we hebben het, onze positie is zeker. En dan komen we ineens hier erachter. Hey, er gebeuren hier wat dingen. Dan moeten we toch wel even in de gaten houden. Nou, laten we maar eens kijken. Terug naar Colossense, het derde hoofdstuk. En dus hebben we gezien hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. Die niet anders is dan afgoderij. Gelaten 5, daar krijg je ook zo'n hele lijst van die dingen. Hè? Dat staat er ook in. En dan staat er de begeerlijkheden van het vlees. Of wandelen in de geest. En wandelen in de geest krijg je iets heel anders. Krijg je het tegenovergestelde. Dus één ding dat je eigenlijk nergens vindt. Je vindt nou nergens in de Bijbel iets waar het een beetje meer naast elkaar loopt. Waar er een beetje een tussenweg is. Het is allemaal het een of het ander. He? Nou, hier kijken we verder. We gaan vers 7. Colossense 3. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefde. Dat lezen we ook in Efeze 2. Zo je ziet, je vergelijkt schrift met schrift. Hè? Dus het gaat altijd van de ene schrift naar de andere. Want als je meer van die schriften ziet, dan ga je er ook kijken wat staat daar. Vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Oeh, zijn er allemaal nare dingen, hè? Je zegt nou, daar hebben wij toch niks mee te maken, hè? Daar ben ik toch niet mee bezig. Hè? Daar heb je toch geen last meer van?
Gelukkig niet.
Gelukkig niet. Ja, hij wou zeggen zelden. Niet. Ik begreep het wel hoor. Hij liet gewoon een woordje weg, hè. En, maar zijn er hier die zeggen, nou, ik heb nooit ergens last mee. Want dan zullen we gewoon voor die leugenaar eerst bidden. Nergens. Ja, de Bijbel zegt dat alle mensen zijn leugenaars, hè. Laat God waarheid zijn en iedere mens een leugenaar, zo. Dat is niet zo moeilijk. Nou, en hier staat dus van nature. Zijn we hier, zit dat in ons. Hè? De natuur zit dat in ons. Ik denk dat het goed is. Want als de schrift, maar luisteren, als je de Bijbel leest en de schrift die spreekt, God die spreekt dus tot ons door zijn woord. De Heilige Geest die woont in je en die laat je zien wat je bent. Van de week nog een dinsdagavond heb ik dat aangehaald. En ik heb dit hier ook al eens gezegd. Dat hij is alles dat ik niet ben. Ik ben alles dat hij niet is. Als je daar even over na gaat denken, dan zie je dus, de meer dat je de Heer Jezus gaat zien, de meer dat je het tegenovergestelde ook gaat zien. He? En dan zeg je, is dat het? En dan, daar is eigenlijk, daar komt het punt waar de meeste mensen dan ook afhaken, als ik het even zo uit mag drukken. Want ze gaan zichzelf zien. Ze zeggen, nou, en dan is de verdediging dit. Ja, maar zo ben ik niet. Dat is dan jammer natuurlijk. Maar wat je wel hebt dan, is als ik dus in de schrift zie, oké, ik ben aan het lezen. Heb je wel gelezen van de verschillende mensen in de Bijbel? Er is er eentje daar, dat vind ik toch wel een heel frappant figuur. En die vind je in Daniël, en dat is Nebukadnezar. Hij ziet hoe die bezig is, dan zeg je, hoe is het mogelijk, hè? En dan blijft God nog met die man aan de gang ook. Ik bedoel, hij laat hem 7 jaar, laat hij hem zomaar als een dier rondlopen, zijn haren die groeien als veren, kun je je dat voorstellen? Zijn nagels als klauwen. Hij loopt op alle 4, zouden wij zeggen. En hij eet gras met de ossen. Nou, wat een figuur, hè? En dat gaat zo 7 jaar door. Moet je even denken wat God allemaal doet. Want hier is een man die heeft wel gezien. Want dat zag hij in het 2e hoofdstuk van Daniël natuurlijk al. Dat deze God... Ja, die is God. Maar hij moest nog een heel eind verder, vele jaren, gaat maar eens na, nog vele jaren verder, voordat hij tot punt kwam, dat Daniël tegen hem zei, oh, breek deze dingen af, want het loopt verkeerd hier. En even, ik veronderstel, zeg ik nu even, ik veronderstel dat hij voor een moment echt onder de indruk geweest is, want hij was onder de indruk van Daniël, nog niet direct van God natuurlijk. Maar hij is onder de indruk van Daniël. En dat is je ook gauw weer vergeten. En dan zegt hij ineens, dit is het grote Babylon dat ik gebouwd heb. En voor zijn macht en zijn rijkdom en zijn heerlijkheid. En boom, daar gaat hij. Hij had niet in de gaten dat hij niet was wie hij dacht dat hij was. En dan moet je even veronderstellen, hier is een koning, ik bedoel, die hij hoefde maar te kijken en iedereen die viel op zijn neus. Dat was echt, we hebben geen voorstelling van de macht, net zo ver als dat ik kon bereiken. En deze man, die wordt in een moment van tijd op alle 4 neergezet. Wie kijkt er nou naar dat koninkrijk? Ik heb maar 1 oplossing voor u, en er zijn er misschien anderen die anderen hebben, maar dat is Daniël geweest. Die was degene die regeerde onder hem. En net hem als het ware. En ineens na 7 jaar, en dan zou je zeggen, er is toch wel iemand die je mist. Blijkbaar niet. Daar lees je tenminste niks over. Ik ga het hem vragen als ik hem zie. He, want dat is toch wel een interessant iets. We hebben een eeuwigheid om dat te doen. Dus er zal best een keertje even zijn om dat te doen natuurlijk. He. En ineens is deze man weer terug op de troon. Ik wil dat moet je even voorstellen. Hoe is dat mogelijk? See, wat ga je dan zien? Dan zie je wie God is. Hij heeft alles in zijn hand. Er is niets dat buiten hem omgaat. En dan onderwerp Nebukadnezar zich inderdaad aan God. Dat Dan moet, maar is het geen geweldige genade dat God deze man, wat hij allemaal niet teweeg gebracht heeft, hoe hij de mensen meegesleurd heeft van Israël en Gaza maar door en noem maar op, kijk er maar eens doorheen, zie wat hij gedaan heeft in zijn leven. En deze man, die komt tot het nieuwe leven in Christus. Zo bijzonder. Dat is toch buitengewoon. En nou, een vraag. Wat voor verschil is er tussen Nebukadnezar en mij? Nee, geen verschil tussen. Zie, wij kijken naar het een of het ander, hè? Wij kijken naar iemand, oh ja, maar dat. We hebben wel eens over mensen. Kijk, als er bijvoorbeeld een crimineel is. En die heeft, weet ik wat, allemaal op zijn geweten. En die wordt bekeerd. Nou, die moet direct overal alles gaan vertellen. En die man is er helemaal niet toe in staat. En niet alleen dat. Het ruïneert die man. En vele anderen erbij. Maar dat is niet te bedoelen. Want die man, 99 van de 100 keer wordt vereerd. Kijk eens wat hij gedaan heeft. Oh jongens, dat is toch zo min, hè? Nee, we gaan Nebukadnezar dus ook niet vereren. Nee, het is die grote God die dat doet. En of dat God nu met Nebukadnezar bezig is, of met u en mij, dat maakt niks, geen verschil. En als we dat gaan zien, dan zien we, ik ben niet anders als Nebukadnezar. Ik zal er gelijk bij zeggen, Nebukadnezar is niet anders dan ik. Nee, we komen wel eventjes terug op dat eerste. De Heer Jezus is alles wat ik niet ben. En ik ben alles wat Hij niet is. En dan ga je zien wie je zelf bent. En als je deze dingen gaat lezen, ja, eigenlijk is het niet zo leuk, hè Remco. Echt niet leuk als je leest wat hier allemaal staat. Je zegt toch, ik lieg toch niet? Nee? Soms wel. Oh. Oeh. Een eerlijke belijdenis is goed voor de ziel, hè? Ja, het is gewoon de opener je bent tot God. Hij weet het toch al. Als je alles aan de Heer beleidt, dan hij weet toch alles al. Waarom zou je iets van hem terughouden? Maar mensen hebben wel eens de gedachte blijkbaar, dat als ze het niet aan God vertellen, dan weet hij het nog niet. Maar God die weet meer van jou. Precies, als hij zelf weet. En ik denk toch, er zijn natuurlijk gewoon hele praktische dingen. Maar die moeten we wel in ons leven realiseren. Zodat we mogen zien, het is allemaal tot zijn heerlijkheid. Want het gaat er God eventjes niet om, als ik het zo uit mag drukken, om nou eens te laten zien hoe slecht dat jij bent. Nee. Het gaat erom om te laten zien dat, hoe min het ook is, God die geeft genade. En hij geeft genade op genade. En tegelijkertijd is er altijd een volledige vergeving. Dat is toch schitterend. En dus wanneer we hier deze dingen zien, laat ons even verder lezen. Dus het zijn, hier is ook een licht niet meer tegen elkander, dat gij de oude mens met zijn praktijken. Zijn praktijken, hè. Oké, dan niet. Afgelegd. Hè? Nu vers 10. En de nieuwe aangedaan. De nieuwe aangedaan. Dus net of hij een nieuw jasje aantrekt. Hè? Het oude jasje wordt toch al versleten. En het staat vol met gaten. En nu krijg je een nieuw jasje. En dat nieuwe jasje, dat trek je aan. Hè? En eigenlijk is het nog mooier. Het is dat nieuwe jasje, dat trekt God aan. God die trekt jouw nieuwe jasje aan. Die gaat jou bekleden met een nieuw jasje. Hè? Nou, schitterend natuurlijk. Dat hoef je zelf niet te doen. Hè. En de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Nou, dat is schitterend. Andere vertaling zegt misschien iets meer, nog niet zo wel. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld, van degene die hem geschapen heeft. Hij heeft die gemaakt, hè? En nou doet hij een vernieuwing daaraan. Hè? Dus die oude mens, Adam, die was geschapen en... Ja, die is toen zijn eigen weg gegaan. Wij zouden zeggen, ja, het is goed met hem. Huh? Maar God zegt, nee, weet je, ik hou van die mens. En die gaat hem achterop en die roept, die gaat zoeken. Nee? God was aan het zoeken naar Adam. Hè? En zegt, Adam, ik kan me niet over uiten hoe God zijn stem geklonken zou hebben. Toen hij Adam riep. Adam, je hebt het gekend om met mij te wandelen. Adam, wat doe je nu? Wat ben je nu? Wat ben je, Adam? En dan komt daar die stem van Adam. Ja. Ja, we zijn naakt. Hey, hoe weet je dat je naakt bent? Is het... Het is eigenlijk, we leven wel in een rare tijd, hè. Adam die was alleen met zijn vrouw. En de twee waren naakt. Maar was het toch maar alleen met zijn vrouw? Zo, dat is toch niet zo erg? Zouden we toch zeker wel naast hebben. En mensen die gaan een naaktocht houden. Dat komt er weer aan, hè. In Utrecht. Het is al een keer eerder ergens geweest. Ik weet niet of ze de brandvlang op gaan zetten. Dat hebben ze nog niet verteld. Maar. Kunt u dat vatten? Die mensen die schamen zich dus niet. Adam die schaamde zich. Wat je ziet vandaag. Er is geen schaamte meer. Geen schaamte meer. Erg, hè? Geen schaamte meer. Nou, Adam, dat is, en dat God, die gaat hem achterop. En, hey, wat heb je nou toch gedaan? Wel, het is eigenlijk zo, God, hier begint het nou. Het is die vrouw. Huh? En dan die gij, hey, God, zie je? God heeft het gedaan. Geeft ze maar gegeven. En nu zit ik ermee. Hè? Nu zit ik ermee. Nou. Ja, Remke, je bent nog alleen, maar goed.
Geef Frans de schuld.
Ja, geef Frans de schuld. Dan moet iemand de schuld hebben. En dan zegt die vrouw. Die zegt. Het is lang. Het is lang. En. Die geeft dus ook weer. Dus het gaat weer naar de schepper toe. En weet je wat nou zo heel wonderlijk is? Tenminste, ik kan niet anders vinden als dat heel wonderlijk is. Dat God die schuld op zich neemt. Dat hij die aanneemt. En direct daarna, in het derde hoofdstuk van Genesis, vind je dat hij zijn zoon daarvoor geeft. Hij neemt die schuld op zich. Zie je dat? Hoe zijn wij nu, veronderstel, iemand zegt tegen je, waarom heb je dat gedaan? Dat heb ik niet gedaan. We zijn al direct bezig om ons te verdedigen, hè. Ja. Heb je ook niet geen hekel aan als je ergens de schuld van geeft dat je echt niet gedaan hebt? En weet je wat nog erger is? Uit wel gedaan hebben. Dat is waar, want als je het niet gedaan hebt, hoef je je ook niet te verdedigen. Maar het eigenaardige is, als je het wel gedaan hebt, dan ga je eigen verdedigen. Je kan altijd zien wanneer iemand schuldig is, want die gaat zijn eigen verdedigen. Ja, kijk maar naar de, toen Salom, toen hij net koning werd, toen die twee vrouwen eraan kwamen, hè? En die, met die baby. Oh, zegt hij. Nee. Je moet het verhaal nog maar eens lezen. Staat in 1 Koning, dat is heel mooi, hè? Maar je ziet een zwaard. Oh, nee. Ja, hoor dit maar, want het is... Zie? Het ligt allemaal zo voor de hand, hè? De ander de schuld geven. Zo, moeten we even dit bijtrekken hier zo. Dus wanneer we deze dingen laten zien... ja, dat zijn wel dingen van ons. Maar het is niet de bedoeling dat we een ander de schuld geven. Of een ander dingen opleggen. Dat heb je ook wel eens. Hè? Mensen die willen je graag dingen opleggen. Hey, zie, dat moet je niet doen. Of dat moet je doen. Oh, ik ben in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. En daar wil ik graag in blijven leven. Zo. Ik denk niet dat ik me ga ophouden met hetgeen dat een ander me op gaat leggen. Nou, maar, dus houd dat in de gaten even. Dus je ziet, hier die is vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Dus God is nu bezig. Hey, waar staat dat ook weer? Daar kom je tegen Romeinen 8, hè? Dat hij is bezig met om je te formeren in de gelijkenis van de Heer Jezus. In de psalmen kom je dat ook tegen. Hij formeert. Hij ziet uit de hemel. En zegt, hij formeert ieders hart. Oh, wat schitterend is dat, hè? Dus, oké. Dus, en dan staat er waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaren, skiet, slaaf en vrije. Maar alles en in allen is Christus. Alles en in alle is Christus. Heb je gezien wat er allemaal in Christus is? Als je bezig bent met hetgeen dat er in Christus is, dan ben je niet meer bezig met andere dingen. Hè? Dus dat, ja, ik vind het altijd zo mooi dat wat de psalmist zegt, hè, de avond die zegt dat... Heer is mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. En hij zegt, één ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken al de dagen van mijn leven. Dat ik in het huis des Heren mag verkeren en aanschouwen de lieflijkheid, de schoonheid van de Heer. Psalm 27, vers 1 en 4. En dan zegt hij daar ook nog iets, dat vind ik ook heel mooi. Hij zegt, hij versteekt mij, hij verbergt mij en hij verhoogt mij. En waar doet hij dat? Maar luisteren. In zijn tent. Dus in zichzelf. Zie? Hij versteekt me in zichzelf. Zodat ik niet gezien hoef te worden, maar dat hij gezien mag worden. Zie, dus de meer we ons realiseren, onze positie in Christus, en niet bezig zijn met de dingen die hier beneden zijn, de meer de Heer Jezus gezien mag worden, en anderen de Heer Jezus zien. Niet alleen dat ze de Heer Jezus in mij zullen zien, of in u zullen zien, maar dat ze u en mij in de Heer Jezus zullen zien. Zie? Dus dat ze hem zien. Dat je verborgen bent. Het is heel belangrijk dat we geborgen, ja, dat is een mooi woord, maar ook verborgen zijn in hem. Hè? Dan hebben mensen niet meer met deze mens te maken, maar dan zeggen, oh, laat ons de Heer Jezus zien. Want we hebben al genoeg gezien van mensen, hè? Wel genoeg gezien van mensen. Daar hoeven we niks van te zien. Er is toch geen eentje die volmaakt is. En zo gauw als iemand weer iets heeft. En oh, dan gaat de hele wereld er weer achteraan. Je staat er gewoon stijl. Versteld van hoe de mensen. Als er ook maar iemand. Oh, daar moeten we allemaal naartoe. Ik las trouwens van de week in de krant. Het was zal een dinsdag geweest zijn. En er stond in over opwekking. En die man die kwam van Engeland. Die heeft daar in het Biddinghuis gesproken. En dit werd er gezegd, hij zegt in het Oude Testament werd er gesproken, veel meer gesproken over opwekking. Dat is waar. Hij zegt, want het volk van Israël, dat ging geregeld weg van de Heer, dus hadden ze een opwekking nodig. Er staat bijvoorbeeld, het is tijd, Heer, voor u om te werken, hè? Want ze hebben uw wet veracht. Hè? Nou, en in het Nieuwe Testament is dat niet zo, want daar komt de Heilige Geest en die blijft bij ons. Nou, dat is mooi gezegd. Maar die mens in het Nieuwe Testament is niet anders dan die mens in het Oude Testament, zie je? En die mens in het Nieuwe Testament heeft dezelfde neigingen als die mens in het Oude Testament. En of dan de Heilige Geest op die mens kwam in het Oude Testament en misschien zich daarvan terugtrok. Of die Heilige Geest die woont in de mens en die zit niet meer op de troon, maar die zit in het hoekje. En er wordt helemaal niet naar geluisterd. Heeft hij geen opwekking nodig? Moet hij goed luisteren. Ik denk dat hij nog veel meer een opwekking nodig heeft. Volgt u me? Zee? Zo, houd het in de gaten. We zijn hier, het is nooit mijn bedoeling om eens eventjes kritisch over dit of dat te spreken. Dus gewoon, laat ons nadenken over de dingen van God. Hè? Laat ons nadenken over de dingen die de Heer Jezus ons gegeven heeft. Hè? En daarmee verder gaan. Dus niet zeggen, kijk, dan zal ik actief tegenkomen, dan zal ik dat ook eens eventjes vertellen. Want ja, die moet het eens even weten. Hè? Nee, dan gaat het helemaal, gaat erover dat u en ik die hier zijn, dat we mogen leven zoals het de bedoeling is van de Heer Jezus. Hè? Want ik denk dat, het is gauw, hè, dat er, oeh, ja, dat zegt, dat hoor ik nu. En dat moet ik eens tegen een dier zeggen, want die heeft dat wel nodig. Ja, nou, dat kennen we niet, hè? Nou, we kennen het misschien maar al te goed. Zo zijn we in ieder geval ingesteld, hè? We zeggen het graag tegen een ander. Maar het is hier de bedoeling om die belevenis zelf te hebben. Oké, dus we kijken in vers 12. Dit is dus hier ons punt. Alles en in alle is Christus. Huh? Doe dan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dan komt er hier een woordje en dat bestaat uit twee woorden. Verdraagt elk ander. Hoe ver kun je een ander dragen? Nou, je zult zeggen dat ligt aan hoe ze eruit zien en zo allemaal. Maar wat betekent dat verdragen? Nou, om mee te beginnen, als ik iemand draag, dan is die dicht bij me. En hoe lang kan ik iemand verdragen? Hoe lang kan ik iemand dicht bij me hebben? Hoe lang kan ik daarmee omgaan? Zonder dat ik me erger. Want anders zou er niet staan verdragen of verdragen. Huh? Heb je wel eens moeite met verdragen of met verdragen? Nou, ligt een bieter bij je in de buurt is en wie je ver moet dragen natuurlijk. Hè? Er zijn er die misschien weer wat op het eind van de wereld dragen, maar er zijn anderen die, nou, die zou ik nog geen stap willen dragen. Dus, maar het gaat hierover dat we elkander ver dragen. Mooi is dat, hè? Nou, ik hoor geen instemming. Dat kwam echt uit het hart, hè? Het leuke is dat het zo uit het hart komt, hè? Je... Ja, dus de meer dat ze gegeten hebben, de makkelijker ze zijn te dragen. Het ligt er natuurlijk al aan wat ze gegeten hebben, ja. Ja, er kan een hele stomerij uitkomen, maar daar zullen we niet op ingaan. Goed. Die gedachte, die komt later wel. Maar zie je al die dingen die er hier staan? Maar kijk wat het op uitverkoren heiligen. Nu heb ik een vraag voor je. Ben je een uitverkoren heilige? Kijk. Dat is mooi, hè? Een uitverkoren heilige. Ze zien er niet altijd zo heilig uit zoals we denken. Hè? Maar daar gaat het niet om. Het gaat er dus niet over wat wij denken of hoe we het bekijken. Het gaat er altijd over wat God zegt. Wat God zegt. Is het niet geweldig wat God zegt van je? Dat is zo bijzonder als je bijvoorbeeld Korinthe gaat lezen. Nou, Korinthe is natuurlijk een boek voor de Korinthiërs geschreven. Dat is duidelijk. Tegelijkertijd, als je toch een gemeente had die goed in de war zat, dan was het die gemeente wel. Ik sta wel stijlversteld van hoe sommige gemeenten altijd bezig zijn met het boek van Korinthe. Ik zou zeggen, nou laat dat maar eventjes zitten. Hè, want daar hoef ik nou niet direct een voorbeeld aan te nemen. Ik zeg niet dat we er niet van leren, houd dat even goed in. Maar in ieder geval, je gaat 12 hoofdstukken vereer je aan de 13e komt. Is dat geen geweldige opmerking? Dat is nieuws? Dat is niks nieuws. Maar wat vind je er dan van dat hij 12 hoofdstukken geschreven heeft voordat hij aan dat 13e toekwam? Inleiding. Nou, dat is best een ruwe inleiding, hè? En hoe begon hij eigenlijk toch in het begin, voordat hij met zijn eigenlijke, met die inleiding van 12 hoofdstukken begon, hoe begon hij? Aan wie schreef hij? Nou, kijk maar even, want anders geloof je toch niet, natuurlijk. Kijk maar, 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk. Ja, is dat niet iets bijzonders? Nou, als je de rest van het boek leest, dan ga je toch wel vraagtekens hebben. Huh? Maar hier staat er, inderdaad, aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met alle die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heer. En dan zegt die genade zij hun vrede. Ik weet niet of dat hij dat in 2 Korinthe ook zo deed. Daar zegt hij iets anders. Dan zegt hij aan de gemeente Gods die te Korinthe is met al de heiligen in gehele Achaia. Maar hij noemt ze ook weer al de heiligen. Zie je dus, je ziet, het gaat erom wat God van je zegt. Het gaat er niet om wat je denkt. Het gaat er niet om wat een ander ervan zegt. Het gaat erom, daarom zijn we als we met de Bijbel bezig zijn, kijk naar wat God zegt. Daarom is het zo belangrijk. Bijbelstudie, Bijbel voor je. Hè? En thuis ook, kijk in je Bijbel, want je groei zit hierin. Die zit beslist niet in de lucht. Hè? Dus, ja. Dus ik krijg allerlei vermaningen, hè. Totdat je tenslotte bij de 13. Ja, en als je het werkelijk goed beschouwt, dan is het 13e hoofdstuk ook wat van een vermaning. Tenminste, als iemand tegen mij zegt, joh, je moet dat 13e hoofdstuk eens van 1 Korinthe lezen, dan denk ik, betekent het, ik heb toch ook iets gemist. Huh? Want waar spreekt dat 13e hoofdstuk over? Als je ziet dat hij, hè? Hij is het. Hij. Hè? Ik bedoel, er is geen mogelijkheid dat je dat zelf kunt doen. Hè? Zo hier, terug zijnde in Colossenzen, derde hoofdstuk. Ik ga even terug naar vers 10 dus. En dan zie ik dat die vernieuwd worden tot die kennis. Naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Hè? Dat het vernieuwd worden. Dat zegt hij ook in 2 Korinthe 5 vers 17. Hè? Dat een nieuwe schepping. Hè? Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping? Leef dan vanuit die nieuwe schepping. Hè? En dan weet je dus, als ik een nieuwe schepping ben, in Christus ben ik. En nu zien we het hier in, wat was dat hier, in vers 11, sorry. Alles en in alle is Christus. Hè? En dus hij komt met al die dingen en dan gaat hij ermee verder. Met die geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Nou, daar loop je natuurlijk van over. Huh? Toch? Trouwens, hij is het gezellig, hè? Dat is die vrouw op dit moment. Ja. Je wilt dat ik het aan Johan vraag?
Ja.
Oh. Maar u ziet dus al deze dingen. En zachtmoedigheid, geduld, nederigheid. Ik denk haast dat nederigheid het meest bijzondere woord is, hè. De Heer Jezus, die was nederig om mens te worden. En hij was nederig om gehoorzaam te zijn tot aan de dood van het kruis. Hè? Dat nederigheid, dat heeft voor mij zo'n grote betekenis daarin. En hier wordt het in uitgedrukt. Verdraagt elkander. Vergeeft elkander. En niet de een tegen de ander een grief heeft. Oh, houdt die niet vast. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft. Oh. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft. Dat is wat. Hoe heeft de Heer je vergeven? Volkomen. 100%. Er blijft niks hangen, hè. Zo. Bijzonder is dat, hè. Dat. Ik vind dat mooi zoals dat staat in Jacobus 1 vers 5. Zonder verwijt. Zonder verwijt. Want God is zonder verwijt. We verwijten makkelijk iets. Hè? Maar God is zonder verwijt. Als je God denkt, hey, zonder verwijt. Dus als je in Christus bent, oh hoe schoon, hoe lieflijk. Zonder verwijt. Dat is toch een blij leven als je niet verweten wordt, hè? Ik krijg wel eens verwijten. Hè? Als je iets niet goed doet, dan krijg je wel eens een verwijt, hè? Ja. En krijg je ook wel eens een verwijt? Dat heb ik goed geschoten, hè? Maar als je een verwijt krijgt van, laat ik het zo zeggen, van iemand hier op aarde, hoe groot maakt dat de Heer Jezus dan, hè? Want die geeft helemaal geen verwijt. En dan zie je hem, dus veronderstel, iemand verwijt me iets. Zeg, oh God, hoe groot gij zijt, want gij verwijt me niks. En u zou me veel kunnen verwijten. Maar er is geen verwijt. Schitterend is dat toch. Zie je hoe bijzonder dat de Heer Jezus is. En dus je gaat zien hoe bijzonder het is om in Christus te zijn. Als we dat niet gaan zien, dan kunnen we wel dit en dat leren. Maar dan schiet het eigenlijk gezegd niet op. Het gaat er dus om dat we gaan zien in Christus. Want dan gaan we ook zien wat we zijn in Christus. Want dan gaat het niet meer om ons, maar dan gaat het om hem. Zie? Zoals hij dat hier ook aangeeft. Dus verdraagt elkander, vergeeft elkander, en niet de een de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer vergeef je makkelijk. Of zeg je, nou, ze moeten er eerst maar eens eventjes... Hè? Ik vind... En dan komt er weer een verhaaltje. Hè? Ik had gedacht...
Ja. Maar het vergeven dat gaat, komt er nou maar vergeven. Ja, dat is ook weer. Ik zeg altijd dat vergeven is... Als iemand afhalen krijgt en vergeten dingen, dan wordt het een ziek en een zwakte dingen. Maar God, die vergeet onze zonde ook. Ik vind het eigenlijk vergeet eigenlijk helemaal niet zwak. Ik wou niet sommige dingen vergeten.
Ik ook.
Ja. Dat is ook weer de omgekeerde wereld.
Wij vergeten de dingen die we moeten herinneren. En we herinneren de dingen die we vergeten moeten.
Ja.
Huh? Heb je dat?
Ik denk dat erop. Dat moet je willen. Dat vergeten. Breed ook. Dat er niet beter terugkomt.
Of dat het niet terugkomt.
Nee. Vind je dat? Ja, maar
dat is niet beter nagelaten.
Ja, maar dat is zo.
Ik was zo'n aan mij, ik denk me herinneren, van vroeger, die niet zo fijn waren. Ik heb toen dat getuigenis in de gemeente gegeven, ik heb het al vergeten. Maar ik kan dat niet vergeten. Want als ik er aan deur ben, spring je de tranen in mijn ogen en dan moet ik huilen.
Ik ga echt wel het
Oké, laat ik het even zo voor u uitdrukken. Het is één ding om iets te herinneren. Het is iets heel anders om ermee bezig te zijn. Zie? Daar zit een heel verschil tussen natuurlijk. Hè? Ik herinner ook wel dingen. Ik bedoel, ja, als je ouder wordt te vergeten, dan herinner je de dingen van vroeger. Die van gisteren kun je hier herinneren. Huh? Dus dat is natuurlijk iets. Jij hebt dat. Ook dacht hij, zei dat heb je altijd. Goed, maar in ieder geval. Dus ja, je herinnert dingen van vroeger. Maar dan moet je niet meer bezig zijn. Zie? En dus het moment dat dat naar je toe komt. Dan moet je dat direct overgeven aan de Heer. Laat ik voor. Ik weet het, weten jullie allemaal wel, maar laat ik nog even meenemen terug, psalm die je goed kent, psalm 139. Als je er bent, dan weet je in ieder geval, misschien zeg je niet op het eerste gezicht, dat ik weet wat het is. Maar in ieder geval, we gaan er even naar kijken. Dit is niet iets nieuws, ik heb dit wel eens eerder verteld waarschijnlijk, maar dit is best de moeite om te herhalen. Maar kijken wat hij zegt. Heren, gij doorgrond en kent mij. Nou, daar hebben we geen moeite mee. Dat is zo, hè. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. En hier komt het. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Als God nou... Oké, ik is morgens een van de dingen... Ik sta op. Ik ga in mijn stoel zitten en dan ga ik mijn Bijbel lezen. Het eerste lees ik psalm 23. Maar voordat ik dat doe, dan zeg ik, heren... U kent mijn gedachten. Van verre. Moet luisteren. Die gedachte is nog niet hier. Bij mij. Maar daar komt hij aan. En God ziet hem komen. Zie? Het is gewoon iets heel praktisch. Maar God ziet die gedachte aankomen. En die zegt. Wil u die gedachte terughouden. En mij uw gedachte geven. En uw woorden en uw werken. Ik zie die gedachten niet aankomen. Het zijn, gedachten kunnen zijn net als vogeltjes. Die kunnen eens aankomen vliegen, die zitten op je hoofd. Maar je moet ze dan niet laten zitten en een nest laten bouwen. Huh? Dat is niet zo goed, hè. Dus houd het in de gaten. Het maakt mij helemaal niet eens uit waar die gedachten vandaan kunnen komen. Die gedachten die kunnen van mezelf zijn. Die gedachten kunnen ook van die vogel die er rondvliegt zijn. En dan weet je wie ik bedoel. Ja? Want die vliegt daar rond. Dus daar kunnen ze ook van zijn. Maar die gedachte die komt. En die komt al van verder eraan. En God die weet dat. En die is de enige die die gedachte tegen kan houden. En ik wil dus onder de gedachte van God staan. Dan kan het best zijn dat er toch nog eens iets doorkomt. Maar dan ga ik weer gewoon terug. Dit lijkt misschien zelfs. Het lijkt hoor, laat ik dat er even bij zeggen. Maar het lijkt misschien wel een herhaling. Dat is het ook. Ja. Met God herhaal ik veel dingen. Ik denk dat God met mij aan het herhalen is natuurlijk. Maar ik ben met God aan het herhalen. Hè? Dus ik, hey Heer, er is er toch eentje doorgekomen. Daar zal u toch voor moeten zorgen. Want ik kan dat niet. Jij kunt niet van je gedachten af. Zie? Er is een strijd om de gedachten. Er is een strijd om de gedachten. Maar de Heer Jezus heeft overwonnen. Ook de strijd aangaande de gedachten. En dus, hoe ga je om met de Heer Jezus? Hoe is het om in Christus te zijn? Want in Christus hebben die gedachten ook geen plaats. Dus ik vraag Heer, geef mij uw gedachten, uw woorden, uw werken. Want uit gedachten komen ook woorden, komen ook werken. Huh? Veronderstel, je zit daar rustig je Bijbel te lezen en dan komt de gedachte, dan komt ineens iemand binnen. Maar wat doe jij hier? Je bent even heel geestelijk bezig. Huh? Is je wel eens opgevallen dat wanneer je net je Bijbel gelezen hebt en misschien gebeden hebt, dat je ineens kunt uitvallen? Ik dacht dat je zo geestelijk was. En ineens kom je erachter dat je niet zo geestelijk bent als dat je dacht dat je was. Het is gewoon een praktisch leven met de Heer. En ik denk daarin, denken we vaak, oh, het is toch zo mooi om bij de Heer te leven. Ja, en dan zie je ineens, ja, ik zeg altijd tegen mensen, als je hoog zweeft, moet je wel oppassen. Hè? En dat komt hard aan, die val hoor. Die val die komt hard aan. Ik hou niet van dat zweverige hoor. Want dat. Nou, je weet wat ik bedoel. Nou, dus houd dat in de gaten, die gedachten. Er is een hele strijd om die gedachten. Ik zal er een andere keer nog eens omdenken om er eens wat meer over te vertellen. Maar laat me nu tegelijk maar even teruggaan. Nu zijn we toch in de psalmen. Laat me even teruggaan op psalm 23. Misschien zitten daar ook wat gedachten in.
Het zou niet
gek
zijn als je soms 23 keer per dag moet leren van haar
gedachten zijn. Nee, het zou nog geen eens gek zijn als je 2300 keer deed. Ja. Huh? Dus denk nooit. Zie, dat is natuurlijk het, ik zou zeggen, het bedriegelijke is in ons leven. Dat, kom er toch even op terug, dan in Johannes 10, waar er staat, ik heb daar een paar keer aangehaald in de afgelopen week, denk ik. Maar in Johannes 10 staat dat de Heer Jezus die zegt, ik ben de deur. Als iemand op mij binnen gaat, die zal behouden worden, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En hij zegt, maar de dief die komt om te stelen, te slachten en te verderven. Ik ben gekomen dat zij leven hebben en overvloed hebben. Huh? Nou, veronderstel, dat gaat stelen. Ga je doen, veronderstel dat ik iets wil stelen. Oh, ik ga het hier zo pakken. Nee, je probeert iemand om de tuin te leiden en dan zo een beetje een draai geven, weet je wel. En dan van lieverlee, terwijl ze even niet kijken, dan kun je misschien. Nou, waar is de vijand het meest mee bezig wanneer het komt tot stelen? Met het bedriegen. Gewoon met het bedriegen. Hij laat je af. Hè? Hij laat je af van. En zegt bijvoorbeeld een van de meest bedriegelijke dingen die we vandaag hebben, ik zal het eerlijk zeggen, gewoon zo, is mensen die zijn soms voor het moment, die gaan zelfs op zondag naar een gemeente toe, en dan voelen ze zich weer goed. Want, weet ik wat ze dan gedaan hebben misschien, maar ze voelen zich goed. Ze zijn bedrogen, want ze gaan eigenlijk leeg naar huis, want ze gaan met een gevoel naar huis. En niet met een vervulling van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat vandaag aan de dag dat we dat het meest tegenkomen. Ze gaan met een gevoel naar huis. En de mensen willen graag een beetje sensatie, een kick, als je weet wat ik bedoel. Hè? En daar willen ze mee naar huis toe gaan. En dan kunnen ze weer een paar dagen verder en dan zijn ze zo leeg als wat. Als je hier van de Bijbelstudie naar huis gaat, hoop ik niet dat je leeg naar huis gaat, maar wel dat je verder doorgaat. Dus het gaat er niet om hoe, alleen hoe vol dat je hier vandaan naar huis gaat, maar stimuleert je dit om in het woord bezig te zijn, om één te zijn met Christus, om alleen hem te zoeken en niet de dingen die een fijn gevoel geven, maar een ding. Mag ik nog even die drie mannetjes naar voren halen? Ik heb dat wel eens eerder gedaan, met die drie mannetjes op het muurtje. Ken je die vrouw?
Ja.
Ja? Ken je die Remco? Ja? En we zijn toch nog makkelijk bezig met dat laatste mannetje, hè? Ken je die nog?
Ja.
Dat geeft niet. Er zijn dus drie mannetjes en die lopen over een muurtje zo, hè. Dat waren vroeger als kinderen ook. En dat eerste mannetje, dat heet Feit. En die loopt rustig over dat muurtje. Niks, geen probleem. Die gaat altijd door. Het tweede mannetje heet Geloof. En die loopt er achteraan. En zolang als hij naar dat eerste mannetje kijkt, gaat het prima. Maar ineens is er toch iets dat hem trekt om naar dat derde mannetje te kijken en die heet gevoel. En zo gauw als hij dat doet, dan valt hij van het muurtje af. Nou, maar zie je nu hoe slim de dief bezig is om te bedriegen, de aandacht aan het gevoel te geven, liever dan aan het geloof. Want hij wil niet dat je gelooft. Nee, dus het geloof, het vertrouwen dus op de Heer Jezus Christus gericht. Ja, zeg, dat mannetje heeft niks mee te maken. Ik heb alleen te maken met wat God zegt hier. En daar gaan we mee verder. Zie? En dus, dan ben je niet bezig met het gevoel. We zijn echt, we zijn gewoon gevoelsmensen, oké? Dan moeten we eventjes goed rekenen. Nou, voel je je ook graag lekker? Ik ook. Maar weet je wat me nou opgevallen is? Als ik in het geloof ga, is dat heel anders als wanneer ik in het gevoel ga. Als ik me lekker voel, er zijn tijden wanneer ik kom dat ik me helemaal niet lekker voel. Dan zou ik het liefste helemaal niet eens komen. Want dat gevoel zegt, je kunt toch zo niet gaan. Ik denk wel eens als ik aan het preken ben, dan zijn er mensen die zijn er niet. Waarom? Omdat ze zich niet goed voelen. Als ze wisten hoe ik me nou gevoelde, dan, en ik zou ook bij dat gevoel gegaan zijn, dan zou ik er niet zijn. Dat is makkelijk. Maar als ik in het geloof ga, terwijl ik me niet goed voel, dan is dat veel beter als wanneer ik me goed voel. Heb je het? Ja, en dan hoef ik nog geen eens zonder geloof te zijn. Maar als ik me goed voel, dan hoef ik niet zo op de Heer te vertrouwen. Want, ja, veronderstel dat het toch ineens niet goed wordt. Hè? Huh? Oké, is dit allemaal een beetje duidelijk? Want die dief die is dus bezig met dat gevoel. Geef je dat lekkere gevoel. volgende keer dat je een lekker gevoel krijgt. Hé, hey, is er een lief hier? Houd het in de rand. En ik heb er niks op tegen dat jij goed voelt. Ik ben niet ziek, helemaal niet dergelijk. Maar dat gaat het natuurlijk niet. Lees je ook zo met mij mee? Wie heeft dat gevoel naar voren gebracht? Wie is er met dat gevoel begonnen? Kijk maar in Genesis 3. Wat zegt hij? Moet eens kijken. Je ziet toch wel dat deze vrucht is om je wijs te maken. En ziet hij er niet mooi uit? Je zou er nog zo van pakken, zeker. Nou, je ziet toch wel hoe gemeen God is dat hij je daar niet van geeft. Zie je hoe het begonnen is? En waar ging Adam mee verder? Met geloof of met gevoel? Hij zegt, oh, zegt de vrouw. En het was een mooie vrouw, dat geloof ik beslist wel. God had ze zelf gemaakt. Maar ze zegt, hier, jij ook een vrucht. En hij nam. Het gevoel was helemaal rond hem heen, hè? Van binnen en van buiten, zou je haar zeggen. Hè? Ja, zijn vrouw laten gaan, dat zag hij ook weer niet. En je zag wel, ze nam wel de leiding hierin, hè. Ja, ze nam wel de leiding hierin. Ja, je kunt ze niet verwijten, want het is Adam zijn eigen schuld. Adam, die heeft het moedwillig gedaan. Eva, die was bedrogen. Hè? Die was bedrogen. Maar Adam, die heeft het moedwillig gedaan. Zo is het nog. Hè? Zo is het nog. Ja. De man die doet het moedwillig, de vrouw is bedrogen. Hè? Soms wel eens moeite mee, misschien, maar dat geeft niet. Zijn jullie nog bij Psalm 23?
Ja.
En er staat iets. De Heere. En moet eens kijken, dat tweede stukje van die is toch wel het bijzonder, hè? Wat is dat tweede stukje? Drie woorden. Kleine woorden. Mij
ontbreekt niets.
Zeg, hoe vaak lees je dit? We luisteren, in het lezen van je Bijbel zijn er twee dingen die je makkelijk doet. En het een is er makkelijk overheen lezen. Ik sta iedere morgen verbaasd als ik dit lees. En ik ben eventjes zomaar aan de Heer aan het overgeven als het ware. En dan zijn er toch wel een paar dingen die ik de Heer wil vertellen. En dan ga ik dit lezen. De Heer is mijn hebben, maar ontbreekt niets. Het is toch eigenlijk niet te vatten, hè? Niet te vatten. Even, die moeilijke dingen dan. Die kom je toch ook tegen? Hebben die daar ook mee te maken? Alle dingen ten goede. Zo, ervaar jij dat zo? Oh, dan ben je dit ineens vergeten.
Nee. Vergeet je niet.
Het komt even niet zo goed door, hè, dan.
Ik denk dat je positie te maken hebt. En die slechte dingen met conditie. In de positie kan je echt zeggen altijd, maar ontbreekt niet.
Ja.
Oh,
zo, laat ons even zo zeggen dan. Als je bijvoorbeeld Romeinen 8 erop leest, dan moet je natuurlijk alles erbij halen. Hè? Zoveel mogelijk door de schriften alles erbij halen altijd. Dus als je daar in Romeinen 8 leest, dan zien we dat alle dingen, inderdaad, Remco zei het al, die werken mede ten goede, om ons te vormen. Nou, we kijken wat het tweede regeltje is van Psalm 23. In het Engels komt het nog eigenlijk een beetje scherper over. He maketh me to lie down. Hij maakt dat ik ga liggen. Dus hier, hij doet mij neder liggen. Dat geeft nog een beetje de gedachte. Nou, dat is wel leuk. Maar hij maakt dat ik ga liggen. Dat betekent dat ik ben er tegen. Ik wil helemaal niet gaan liggen. En dat is dus helemaal het geval. Ik wil niet gaan liggen, maar God die trekt de pootjes van onder me. Huh? Je hebt toch wel eens gehoord van dat lammetje? Was een lammetje dat geregeld wegliep bij de herder vandaan. En de herder die ging en haalde het op. En dan nam hij het weer mee verder, maar dan liep dat lammetje weer weg. Weet je wat hij toen mee gedaan heeft? Pootje gebroken. Maar één tegelijk hoor. Een pootje gebroken. En toen kon dat lammetje niet ver meer. Die herder die moest het meest dragen. En weet je, toen dat pootje genezen was, bleef hij altijd bij de herder. Zeg, hoe zit het met jouw pootje? Hè? Moet de herder daar ook wel eens aan breken? Ja. Dat is wat, hè? Even dat pootje breken. Je zou zeggen, dat zal hij toch niet doen. Ik heb dat een keer verteld ergens. En de mensen waren gewoon boos op me dat ik zoiets vertelde. Dan heb je er helemaal niks van begrepen.
Ik
wil
ook
maar
even
reden. Nee. Zo, ziet hoe dat allemaal zit, hè? In de oude vertaling bijvoorbeeld, in het volgende gedeelte van vers 2 staat, hij voert mij aan zeer stille wateren. Dan wordt het stil, stiller
en nog stiller.
Stil, zeer stil. Dan is er niks meer om je heen dat je van hem aftrekt. Zie? Alles rondom je heen weg. Alle aandacht gericht op hem. Alle aandacht. Zie? Nou, dat is natuurlijk het geheel waar we over bezig zijn in Colossenzen. Je ziet wat God zegt dat we zouden moeten zijn. En wat we niet zouden moeten zijn. En als je naar die twee kijkt, dan zeg je, het is niet mogelijk om het ene zomaar vaarwel te zeggen en het andere zomaar te doen. Dus het ene niet meer te doen en het andere wel te doen. Maar God. Zie, dus daarom begon hij in Colossenzen 3 met, ogen omhoog. Omhoog. Zie de dingen die boven zijn. Zie de dingen die boven zijn. Zo je leeft vanuit je positie. En dan ga je zien. Ja, ik leef hier op aarde. Nog in de conditie. Maar hij. Het is niet meer ik. Maar het is hij. We gaan even terug naar het Nieuwe Testament. Zal ik je nog een tekst erbij laten zien. Die heel mooi is. Het komt in het Gelaten. Je weet, het is niet gelaten, maar gelaten. Tweede hoofdstuk. En daar zien we ook weer een mooi antwoord. Gelaten 2. En er staat, vers 19... Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Dus dat betekent, ik leef niet meer. om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Mooi is dat, hè? En ik heb het idee, ik zal dat eens in de andere vertaling lezen, kijk of we dat nog meer kunnen krijgen. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus ik leef door het geloof van de Zoon van God. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, Hebreeën 11 vers 6. Maar in God, zie, leven door het geloof van de Zoon van God. De Heer Jezus, wat is dat? De Heer Jezus die geloofde dus, toen hij naar het kruis ging, dat hij op zou staan. En datzelfde geeft hij over aan ons. Ik ben gestorven en opgestaan. Dat is het leven van de Zoon van God. En dat is mijn leven. Jouw leven. Het leven van de Zoon van God. Zie, hier heb je dus alles. Gaan we het eventjes helemaal terugbrengen. Ergens naartoe. Alles staat en valt met de gemeenschap van de Heer Jezus. Gemeenschap met hem. De eenheid met hem. Het leven met hem. Daar staat en valt ons leven mee. Om het zo even uit te drukken. En mooi hoe hij dat vervolg geeft. Ik zal dat even nog bijlezen. Vers 21. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Zie? Het is dus allemaal genade. Genade op genade. Vader, we danken u voor de oneindig grote genade door onze Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest ons gebracht. We danken u voor uw woord dat zo laat zien, Heere, het leven van onze Heer Jezus. Maar ook ons leven met hem. Ja, Heere, wij kunnen niet zo de dingen niet meer doen. Nog kunnen we de andere dingen zomaar wel doen. Maar we danken u dat hij die in ons leeft, bij machte is. Heere, we danken u dat gij genade op genade geeft. Dat gij door ons heen wilt leven. Dat we dit leven van u mogen verwachten, uit uw hand ontvangen. We hebben het aardse leven ontvangen en nu het hemelse. We danken u voor de eenheid en de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. We dragen zo in iedereen liefde aan u op. We bidden dat gij zo in ieder persoonlijk leidt. Zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.